Klopt. 5Hart IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met AI. Meer weten? Ga naar 5Hart.nl.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, part of Orange Cyber Defense.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
Het kan landen wereldwijd niet snel genoeg gaan, de introductie van 5G. Ook in Nederland wordt er flink op ingezet, al moeten de eerste frequenties voor de nieuwe generatie mobiele communicatie nog geveild worden. De eerste is aan het eind van dit voorjaar, maar de belangrijkste laat nog wat langer op zich wachten. Daarover gaan we het hebben met Angeline van Dijk, directeur, hoofdinspecteur van Agentschap Telecom, en Tim Paulus, analist bij Telecom Paper. Allebei hartelijk welkom.
Dank.
Dit voorjaar dus de eerste veiling. De consultatieronde die daaraan vooraf gaat, die is net afgelopen. Zo'n consultatie, wie wordt er geconsulteerd? Angeline?
Nou, iedereen die eigenlijk belangstelling heeft en mee wil doen. Dus dat is heel breed.
Oh ja,
maar de verwachting is in ieder geval, alle belangstellenden die interesse hebben om mee te doen, die kunnen meedoen, die kunnen informatie opvragen. Maar het ligt natuurlijk wel in de lijn der verwachting, als je daadwerkelijk interesse hebt, dat je ook meedoet.
Ja, ja, ja. Maar je kunt je daar dus gewoon voor aanmelden via een website of zo?
Ja, er is een website voor beschikbaar. Ja.
Ik had daar geen idee van. Maar goed, het is nu te laat, want hij is afgelopen, die consultatie.
Toevallig, vandaag, 15 januari, de laatste dag van de consultatie.
Nou, dan kan ik vragen, wat heeft het opgeleverd?
Ja, dat is dan, het is as we speak, hè? Dat weet ik nog niet precies. Dat gaan we bekijken.
Dat zit nog in allerlei bestanden die moeten worden uitgeplozen.
Uiteraard, ja. Ja,
oké. Zo'n veiling, wat is het doel daarvan? Waarom wordt er geveild?
Nou, waarom wordt er geveild? Frequentie is een schaars goed. Dus is de veiling een instrument waarbij je kunt zeggen, nou, dat is transparant, dat geeft een realistische marktwaarde en in die zin een prima instrument om schaarse frequentieruimte te veilen. Het gaat natuurlijk ook ergens over, hè? 5G, de ontwikkeling.
Ja, ja, ja. Is het niet heel platvloers er zoveel mogelijk geld uithalen?
Nee, dat zie ik niet. Nee? Die veiling is nou niet gericht op winstmaximalisatie. Verre van, hè. Het is natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk dat er investeringen worden gedaan ten behoeve van ondernemingsklimaat, investeringsklimaat, en dat partijen indien ook voldoende geld overhouden om die investeringen te doen in het kader van het publiek belang.
Ja, hoe zie jij dat, Tim, als waarnemer vanaf Telecom Paper?
Nou ja, dat zijn we zo gewend geraakt. Er zit natuurlijk die factor schaarste in. Hè, van er is maar zoveel spectrum dat je kan gebruiken. Dus daar moet je, dat moet je eerlijk verdelen. En je moet er ook bijvoorbeeld voor waken dat het terechtkomt bij een partij die het uit financieel gewin doet.
Alle partijen doen het toch uit financieel gewin?
Ik bedoel iets anders. Er zijn partijen, meer. Ik heb bijvoorbeeld zo'n partij die jarenlang spectrum verzameld heeft en het niet gebruikt heeft.
Oh, op die manier. En als een soort speculatieobject.
Ja, klopt. Wow. En dat wil je dan niet, want het is al schaars genoeg. Maar dat is nou eenmaal wat we gewend zijn. Staat wel tegenover, je zou je ook een model kunnen voorstellen waarin je een vergunning die je dan uiteindelijk bemachtigt niet met een looptijd geeft, maar gewoon oneindig laat doorlopen. Hè, maar goed, dat is nou eenmaal ook de keuze. Ja. Het is altijd 20 of 30 jaar of zo. En dan moet weer opnieuw geveild worden.
Ja. Angeline van Dijk, Agentschap Telecom. Ik ben benieuwd hoe zo'n veiling werkt. Komen daar mensen in een zaaltje en steken ze hun hand op? Of gaat dat digitaal? Ik heb werkelijk geen idee.
Nou, dat laatste, Herbert, dat gaat digitaal. Je ziet elkaar niet. Je doet dat vanuit je eigen te kiezen locatie. En via een softwarepakket, via internet, wordt er geboden. Dus het is een elektronische veiling.
Ja, dus je kunt er voor thuis blijven, bij wijze van spreken. We hadden het net over die consultatie. Maar kan iedereen ook aan die veiling deelnemen? Kan ik me ook melden bij een website als ik denk dat ik genoeg geld heb en meebieden?
Nou, in ieder geval, als je een bankgarantie kunt afgeven van 35 miljoen. Hè, dus we hebben wel
dat
eisen.
Kan een probleem
wil je meedoen? Dat is in ieder geval van belang. En natuurlijk ook een aantal andere eisen om mee te doen. Maar je moet wel een serieuze aanbieder zijn. Natuurlijk kijken we daarnaar.
Ja, ja, oké. En verder, ik herinner me van, fruitveiling en zo, een teruglopende wijzer bijvoorbeeld. Hè, waar je, dan moet je op tijd moet je op stop drukken en dan heb je het kavel bemachtigd. Gaat dat bij telecomveilingen net zo of is het net iets anders?
We stoppen eigenlijk de veiling, zo moet je het zien. Hè, als er geen schaarste meer is, als alle vergunningen geveild zijn. Dat is eigenlijk de eerste ronde. Dan kun je bieden op alle vergunningen. Op een gegeven moment is alles vergeven en dan stopt die eerste ronde. Dat is ook de prijs die de markt dan bepaalt. Dat is dan de realistische waarde die het dan ook waard is. En vervolgens krijg je nog een tweede ronde. En dat is misschien wel te technisch, maar dan ga je nog heel specifiek kijken in de frequentie die is vervuild, die is geveild. Welk deel van het spectrum bemachtig je dan? Nou, dat is eigenlijk twee rondes en dan is het klaar.
Ja, in andere landen worden ook frequenties geveild. Tim Paulus, hoe gaat het in andere landen, weet je dat?
Nou ja, nee, dat weet ik niet precies. Er zijn verschillende veilingmodellen, hè, en dat wil nog wel eens verschillen per land. Dat is dan als er geveild wordt, maar je kunt je ook voorstellen dat er niet geveild wordt en dat er wordt gekozen voor een schoonheidswedstrijd. De beauty contest, als het ware. Ja. En in Finland hebben
dat
we gezien
dat je kunt laten zien dat je, van plan met je klanten netjes te behandelen of iets dergelijks.
Ja, en dan wordt het natuurlijk eigenlijk gewoon weggegeven aan de zittende partijen. De partijen een netwerk en met een marktaandeel. Ja. Frankrijk heeft weer een ander model gekozen nu. Ik weet het nog niet precies, maar daar is van tevoren al vastgelegd dat het moet zoveel gaan kosten. En dat is eigenlijk een soort beauty contest. Met een opbrengst die eigenlijk van tevoren vaststaat.
Ja, en Angeline, in Nederland, er komen een aantal partijen. Nou, we kennen de namen van de telecombedrijven wel zo ongeveer. Is nou te verwachten dat ze allemaal wel hun kaveltje kunnen krijgen? Of gaan er werkelijk partijen afvallen wegens te veel vraag en te weinig aanbod?
Nee, dat kan ik helemaal niet op voorhand zeggen. Hè. Dus dat is ook, maar goed ook, dat ik niet bij voorbaat weet hoe de veiling gaat lopen. Overigens over de bedragen wel iets te zeggen. Dat hebben wij ook gepubliceerd. Er worden drie banden geveild, waarvoor de ene voor de ontwikkeling van 5G bijvoorbeeld heel belangrijk is. Om hier even te noemen, hè, dat is de 700 megahertz band. En die is dan ook een soort vertrekpunt voor de prijs bepaalt 75 miljoen. Dus even in antwoord Tim, zo hebben we gekeken naar die banden. Wat is een reële waarde om mee te starten?
Oké, dus er is al een inzet.
Er is een inzet.
Bij nul of iets dergelijks? Of
nee,
juist
er is een inzet. En dat geldt ook voor de 1400. Die is qua marktwaarde minder waard. Dat is een bedrag van 5 miljoen. En de 2100 megahertz een bedrag van 35 miljoen. En dat wordt bepaald eigenlijk door de toepassing van die band. Wat kun je ermee? Ja. Wat is daar de marktwaarde? Wat zijn de marktomstandigheden? Spelen daarbij een rol.
Ja, en die bedragen die worden dan hoger als partijen tegen elkaar op gaan bieden. Dat is dan het veilingidee, neem ik aan, of niet?
Ja. Ja. Ja.
Verwacht jij dat gaat gebeuren, Tim? Dat er stevig overboden zal worden?
Nou ja, dat zal er om te beginnen aan liggen of er een nieuwkomer is. Hè?
Mm-hmm. Is dat nog niet bekend?
Dat is volgens mij niet per se bekend. Mm-hmm. Er zijn geen voorwaarden speciaal gemaakt voor een nieuwkomer. En als je dan nagaat dat je vanaf nul moet beginnen als nieuwkomer, dan ligt dat niet voor de hand. Hè? Als nieuwkomer moet je echt wel een handje geholpen worden. Bijvoorbeeld met een roaming overeenkomst. In de tijd dat jij je netwerk aanlegt, kun je dan gebruik maken van het netwerk van iemand anders. En zodra je klaar bent met je netwerk, hè, dan kan dat stoppen. Maar zo moet je wel in het zadel geholpen worden als nieuwkomer. Nou, dat is er allemaal niet. Dus voor de hand ligt dat er geen nieuwkomer is. En als je dan kijkt naar, vraag me nou even niet de getalletjes precies, maar als je kijkt naar wat er geveild wordt, de hoeveelheid, 60 megahertz geloof ik in de 700 band, zoiets dergelijks, dan ligt het erg voor de hand dat je zegt allemaal 20 megahertz. En dat suggereert een klein beetje dat de opbrengst niet heel ver boven de optelsom uitkomt van al die bedragjes van 75 miljoen en 5 miljoen enzovoort, wat neerkomt op 900 miljoen.
Ja, en dat is eigenlijk als totaalopbrengst een bedrag dat, mag ik het zo zeggen, meevalt. Want ik herinner me dat de 3G-veilingen van alweer begin van deze eeuw, dat die veel meer opbrachten.
Ja, nou daar zat een nieuwkomer bij, hè, om te beginnen.
Ja, oké.
Vergeet ook niet, je zegt het is laag, maar in vergelijking met die vorige veiling zou je ook kunnen zeggen dat het hoog is. Want die startprijzen, die liggen pakweg bij elkaar dan opgeteld, ik geloof iets van 3 keer zo hoog als in de tijd, in 2012.
Oké.
En dat alleen al suggereert ook een beetje dat ze bij de overheid hebben zitten kijken van, god, er is eigenlijk niet heel veel schaarste. Ze kunnen het vrij snel eens worden met elkaar. Die veiling dreigt kort te worden. Weet je wat, dan moeten we beginnen op een relatief hoog punt. Anders schiet er voor het ministerie van Financiën zo weinig in.
Digitaal.
Waarin we het hebben over 5G. ABN AMRO waarschuwde recentelijk nog dat 5G cruciaal is voor het behoud van de toppositie van de Nederlandse IT-sector. Dat soort verhalen hoor je vaker, ook voor andere sectoren trouwens. Er was kritiek op het feit dat die veiling een tijdje op zich liet wachten. Zeker als je naar andere landen kijkt. Angeline, hoe komt het dat in Nederland het zo lang duurt voordat de benodigde frequenties beschikbaar komen?
Nou, daar zijn allerlei redenen voor. Maar een van de belangrijkste redenen is, we zijn een klein land. Hoge bevolkingsdichtheid. Veel te verdelen wat dat betreft. Er zijn meerdere partijen en meerdere belangen. En dat moesten we eerst met elkaar zien op te lossen.
Met andere woorden, ook andere partijen uit hele andere sectoren hadden wel zin in frequenties.
Nee, je moet bijvoorbeeld denken aan belangen van defensie, belangen van luchtvaart. Dus je moet goed kijken, hè, dat spectrum, de lucht is vol van frequenties wordt gebruik gemaakt. Dus er moest ook goed gekeken worden, hoe zorgen we voor een zorgvuldige verdeling daarvan.
Ja, en dat is zeker eerst, een verdelingsvraagstuk is het
ja,
dus.
En dat, ja. Dat kostte tijd.
Ja, en misschien ook wel een vraagstuk van hoe zit je elkaar zo weinig mogelijk in de weg. Want frequenties mogen elkaar ook niet storen, stel ik me voor.
De essentie is dat er geen storing optreedt. Ja,
ja, ja. Er was nog een kwestie rond het dorp Burum in Friesland, waar een groot afluisterstation staat.
Gaat gelijk ook zachter praten.
Ja, 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 natuurlijk, want anders horen ze me. Ja. Die zitten de 3,5 gigahertz band te bezetten. Hoe staat het daarmee? Zijn die uiteindelijk uit de weg geruimd? Of
nou, dat is bijvoorbeeld één van de vraagstukken die we moesten oplossen, ja.
En hoe is dat opgelost dan?
Nou, daar kan ik niks over zeggen. Maar geheim, dat is in ieder geval opgelost. Ja.
Oké, nou goed. Oké, en waarom hebben we 5G eigenlijk nodig? Laten we het daar eens over gaan hebben.
Ja, nou, waarom hebben we 5G nodig? Nou, we stellen steeds hogere eisen als samenleving aan betrouwbaarheid en snelheid van mobiele dataverkeer. En die vraag doet dat we moeten meedoen aan die wereldwijde technologie 5G. Dat doen we niet alleen als Nederland, maar dat gebeurt overal. En dat is van belang, in ieder geval voor ondernemingsklimaat, voor investeringsklimaat, dat wij meedoen in die ontwikkeling.
En wat is jouw mening over die vraag, Tim Paulus, van Telecom Paper?
Nou, ik kan je dat precies vertellen.
Nou, kom erop.
Hou je vast.
Oké.
Nou, de reden, eigenlijk als je het, denk ik, als je het helemaal kapot analyseert, dan is het economische groei. Ja. En één stap dieper, zeg maar, is het efficiëntie.
Mm-hmm.
En vervolgens zeg je dan, ja, 5G is een betere technologie dan 4G. Hè, en zo zit het volgens mij een beetje
en beter in de zin van sneller, hè? Dat is
sneller,
waar het om
meer
gaat.
Capaciteit, aan alle kanten beter. Efficient, dus de spectrale efficiëntie, zoals het mooi heet, is ook, ik geloof, 10 keer zo goed. Dat wil zeggen dat je in hetzelfde stukje spectrum 10 keer zoveel dataverkeer kunt versturen. Dat is natuurlijk heel fijn als je bedenkt dat het allemaal uit schaarste voortkomt, hè? Dat is heel belangrijk. Maar dat is denk ik hoe het in elkaar zit. En het geldt eigenlijk voor onze hele economie, voor onze hele wereld. We streven continu naar meer efficiëntie. Daar heeft iedereen last van. De kosten moeten omlaag, de opbrengsten moeten omhoog. En 5G-technologie draagt daar een steentje aan bij. Met al deze verbeteringen in de technologie doen we ten opzichte van 4G een stap vooruit. En we maken wat nieuwe toepassingen mogelijk met 5G, ook dat nog. Dus uiteindelijk komt het neer op efficiëntie. En efficiëntie is iets wat de economische groei drijft.
Welke nieuwe toepassingen zou jij het liefst noemen?
Nieuwe toepassingen? Nou ja, dan moet je misschien toch eerst even stilstaan bij de bekende toepassingen. De bekende toepassingen zitten in hetzelfde als 4G, zeg maar. En dat is meteen ook een beetje lastig, want 4G...
Want dat kunnen we al, dat hebben we al.
Ja, dat hebben we al en dat voldoet eigenlijk heel erg goed. Ja. Er zijn zelfs operators die zeggen 4G, dat gaat nog minstens 10 jaar mee. Wat op zichzelf een beetje een vreemde claim is. Hè? Want je zou ook kunnen zeggen van schakel nou maar over op 5G. Want ook al doen we er hetzelfde mee, het is efficiënter. We kunnen er 10 keer zoveel data mee vervoeren.
Minder energiegebruik geloof
minder
ik.
Minder energiegebruik ook. Ja. Ja. Dus goed, dat daar gelaten. Maar de nieuwe dingen, ja, die zitten dan in de technologische concepten. De eigenaardigheden, de foefjes, de kunstjes die in deze standaard sluipen. En hè, mobiele technologie wordt continu doorontwikkeld. Hè, van 1G naar 2G, 3G, 3, 4, 5G. Is ook trouwens nog niet klaar, hè? De 5G-standaard. Dat moet nog komen in 2021. Dan zitten we bij...
Wat is er precies niet klaar aan 5G? Wat is er niet klaar aan 5G?
Er zijn bepaalde aspecten. Bijvoorbeeld broadcast moet nog mogelijk gemaakt worden. Iets wat we ook nog niet helemaal precies kunnen is die latency.
Broadcast als in radio.
Ja,
even
ja,
de duidelijkheid,
ja.
Hoor. Je kunt straks met 5G kun je bij wijze van spreken
radio.
Het
moet ook de basis worden voor broadcast-technologie. Mm-hmm. Maar ook zoiets als latency. Hè, het terugbrengen van de responstijd naar echt... 1 milliseconde, zeg maar. Dat is een beetje de doelstelling.
Ja.
Wat op 4G enkele tientallen milliseconden is, zeg maar. Dat is iets wat 5G ook nog niet kan.
Nee. Meneer Van Dijk, wat is jouw favoriete toepassing die 5G mogelijk maakt?
Ja, ik vind het wel heel mooi in Groningen. Waar het agentschap Telecom ook de hoofdvestiging heeft, onder andere. Wordt gebruik maar van de Smart Potato.
Ik verslik me meteen. Nou, smart potato?
De smart potato die wordt in de grond gestopt. En die meet de ontwikkeling van het gewas. Zodat men weet, de agrariër moet er gemest worden, geoogst, et cetera.
Heb je daar 5G bandbreedtes voor nodig?
Een voorbeeld. Jazeker, hè? Dat gaat ook over snelheden, volumes. En dat is
omdat
precies
het heel
wat jij
veel
zegt,
aardappelen zijn.
Nou, heel veel aardappelen, ja. Maar 5G is hè,
het maakt aardappelen
sneller.
Is
ja, maar het is sneller en flexibeler. En het is, ik denk, het unieke van 4G of 5G ten opzichte van 4G is dat het echt voor specifiek gebruik en specifieke behoeften is. Dat is eigenlijk wel onderscheidend ten opzichte, vind ik, dan van 4G. Dus ja. Het kan iets voor de voedselketen betekenen, duurzaam voedsel. Kan iets voor de energietransitie betekenen. Het kan iets betekenen voor onderwijs, voor zorg. Dus specifieke toepassingen. Dat vind ik eigenlijk het grootste verschil nog met 4G. En in die zin, 4G kan ook nog heel veel. Je kunt ook toepassingen van 5G, hè, waar we het nu over hebben, nog op dat die infrastructuur van 4G doen. Maar als we er steeds meer gebruik van gaan maken, grote volumes en snelheden, dan heb je andere technologie nodig. Ook andere antenne-technologie. En dan hebben we het over die small cells die je hebt en die massive MIMO-antennes die infrastructuur mogelijk maken.
Ik wil eventjes naar de gemeenten, want ik begrijp dat de gemeenten nog een beetje een flessenhals vormen. Klopt dat?
Nou, gemeenten zijn ongelooflijk belangrijk. Ja, voor de ontwikkeling van 5G. Hè. We hebben 355 gemeenten in ja, Nederland.
Maar er moeten heel veel antennes geplaatst worden. Dat is misschien een beetje een issue.
Nou ja, kijk.
Glasvezel aangelegd.
Zeker. Hè, dat is hoe meer draadloze communicatie. Des te meer glasvezel nodig is. Dus dat is een beetje zo de stelregel die er is. Hoe meer we door de lucht gaan, hoe meer glasvezel er aangelegd zal moeten worden. Ja. En waar moet dat worden aangelegd? Ja, in de gemeente. Dus die hebben daar een hele belangrijke taak.
Digitaal.
Duurt nog eventjes voor 5G goed en wel in gebruik is. Maatschappelijke discussies zijn in volle gang. Er zijn ook zorgen over de gezondheid. Hebben jullie daar een standpunt over bij Agentschap Telecom? De gezondheidsissues rondom 5G?
Wij monitoren de veldsterkte. Elektromagnetische velden. Dat doen wij. Daar kijken wij heel zorgvuldig en nauwkeurig naar. Volgende week komt ook een rapport uit samen met het RIFM. Waarbij wij hebben gekeken naar veldsterktes. Onder andere ook bij 5G en de experimenteervergunningen die we daar hebben afgegeven. Dus daar kijken wij heel nauw naar. En wij volgen daar eigenlijk de internationale norm. Dat is een internationale groep van wetenschappers. De International Commission of Non-Ionization Radiation Protection. Een hele mond
niet ioniserende straling, ja.
Dus die hebben daar met elkaar ook limieten voor bepaald. En die volgen wij en die meten wij.
Ja, en het verhaal is dus dat de 5G-straling daar niet bovenuit komt. Boven de normen die daarvoor zijn.
Voor zover ik dat nu weet, is het steeds nog een factor 10 onder de limieten. De strengste limieten.
Wat zeg jij ervan, Tim?
Ja, ik heb niet zo heel veel aan toe te voegen. Ik denk, er zijn van die mensen die commentaar hebben op 5G en het verketteren, demoniseren, zeg maar. Ik denk, als je kijkt naar uitspraken van dat soort mensen, dat is nou echt in de kern fake news.
Oké, ja.
Zo, dat is echt puur Trumpiaans fake news.
De, ja. De gevaren.
Ja, want er wordt van alles nog wat beweerd. Volstrekt niet onderbouwd. Het is een modelvoorbeeld van fake news.
Ja, ja, het is de radiogolven of straling, hoe je het ook wil noemen. Dat is de niet-ioniserende straling. Ja. Kan eigenlijk geen schade aanrichten in weefsels. Hè? Dat is de wetenschappelijke kant van de zaak.
Ja, precies. Weet je, er zijn normen ten eerste. En het wijkt niet af van andere vormen van straling. Waar we al jaren gelukkig mee samenleven.
Oké, dan wilde ik Bruce Snyder nog noemen. Ik deed net per ongeluk al een heel klein beetje. Een veiligheidsdeskundige waar ik toevallig vandaag een blogposting van zag. Die had commentaar op de veiligheid van 5G. Die zei, er is zoveel backward compatibility ingebouwd met 4G en 3G. Dat oude kwetsbaarheden in stand zijn gebleven. En de kosten en de time to market hebben voorrang gekregen boven security. Ken jij dat verhaal, Tim?
Nee, eerlijk gezegd niet. En dat is natuurlijk heel technisch. Als die man gelijk heeft, dat is natuurlijk een belangrijk punt. Security wordt vaak aangehaald als een van de grote problemen met 5G. Ja. Dus daar moet zeker naar gekeken worden, denk ik.
Oké. En tenslotte Angeline van Dijk, agentschap Telecom. Wanneer zie ik dat 5G-symbooltje voor het eerst op mijn telefoon?
Nou, ik hoop, het zou mooi zijn als dat eind van het jaar zou zijn. Alleen we moeten wel beseffen, dat symbooltje zegt nog niks. Misschien kunnen jullie herinneren, de overgang van 3 naar 4G popt opeens dat op in je telefoon. De grootste verandering zal met name plaatsvinden in de industrie, in bedrijven. En daar is de ontwikkeling als eerste te herkennen.
Het gaat dus niet alleen maar om onze telefoons als consumenten.
Zeer zeker niet.
Nee. Duidelijk. Bedankt Angeline van Dijk, directeur hoofdinspecteur bij het agentschap Telecom. Bedankt Tim Paulus, analist bij Telecom Paper. BNR Digitaal kun je terugluisteren via bnr.nl, via onze app of waar je ook maar mee naar je podcasts luistert. En daar kun je ook mijn andere podcasts vinden, namelijk De Technoloog en De Cryptocast. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, part of Orange Cyber Defense.
Klopt, 5 IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5hart.nl.